Broeders, zusters, gasten, lieve mensen, lieve kinderen. Ik wil jullie groeten in die wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Ik ga vanmorgen iets doen wat eigenlijk niet mijn gewoonte is. Mijn gewoonte is dat ik altijd kom met vers brood. Maar ik heb een boodschap, daar kom ik eigenlijk niet los van al weken lang. En ik heb die eerst gedeeld met de broeders op zondagavond. En ik heb er een keer in Sleeuwijk over gesproken en in Zeewolde. Maar ik heb toch sterk het idee dat de Heer Jezus, de Heilige Geest, deze boodschap u niet wil onthouden. En dat is de boodschap vanuit Jesaja 53. En daar wil ik met u naartoe gaan. Dus ik hoop dat degenen die het al eerder gehoord hebben, dan maar voor mij zullen bidden, dat het niet vervelend zal worden. Of dat er nog iets nieuws in zit. En ondanks dat de Hebreeënbrief ons leert dat God eertijds op vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken heeft in de profeten, heeft hij dat nu in het laatste dagen gedaan in zijn Zoon. Door de Heer Jezus Christus. Maar dan neemt hij weg natuurlijk dat wij het profetisch woord moeten laten liggen. Zoals Petrus ook zegt, we moeten er acht op geven. Als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Ik heb zelf de afgelopen 3 weken 3 begrafenissen meegemaakt, waarvan gisteren de laatste. Dus 3 weken achter elkaar een begrafenis en 3 weken achter elkaar hoor je dan een boodschap. En tevergeefs hebben we geluisterd om het ware evangelie te horen. En het is zo waar wat Henk Jan pas met ons deelde, dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg zuur maakt. Dan zie je hoe de leer van de alverzoening is doorgedrongen. Tot in de kerken doorgedrongen is. In de gemeente van de Heer Jezus Christus. En het eigenlijk niet meer van belang is. Het kruis is niet meer nodig. Wordt niet meer gesproken over zonde. Niet meer over verzoening. Je bent in God geboren. En je sterft in God. En Jezus wekt je weer op. En hoe verschrikkelijk is het dan. Als daar zoveel honderden mensen naar zitten te luisteren. En daarom is het heerlijk dat wij de boodschap van de Heer Jezus Christus onvervalst, onverkort mogen verkondigen dat wij het zout zullen zijn en het licht ook onder de mensen. En ook onder de mensen die misschien onder het gehoor zitten waar de boodschap niet recht gepredikt wordt. Maar deze zuurdeesem is niet alleen doorgedrongen in de prediking, maar is soms ook een beetje doorgedrongen in onze vertalingen. En ik wil geen kritiek uitoefenen, niet op de Herziene, niet op de NBG, ook niet op de Staten. En toch is het zo dat er tegenwoordig ook theologen bezig zijn die niet meer geloven in het profetisch woord. Die niet meer geloven dat God jaren van tevoren voorzegt wat er zal geschieden. Misschien waarzeggerij, maar hij voorzegt wat er zal geschieden omdat hij het ook volbrengt. En daarom is er ook een gaande Jesaja 53 waar het voor ons zo vaststaat en zo duidelijk is dat het die draait om de Heer Jezus Christus. Waar ook, denk maar aan Filippus als hij bij die kamerling op de wagen kruipt en hij leest in de profeet Jesaja. En dan leest hij daar dingen die we letterlijk terugvinden in de profeet Jesaja en dan verwijst Filippus hem naar de Heer Jezus. En toch zijn er dan die dat eigenlijk weg willen redeneren. En daarom ga ik u een iets andere verklaring vandaag geven over Jesaja 53. Maar kijkt u met me mee. En ik lees hem dan wat anders. Wie hecht geloof aan onze tijdingen aan de arm van Yahweh, aan wie werd dat geopenbaard? Zo begint vers 1 van Jesaja 53. En dan zie je dat hier dat Yahweh vertaald is met Heere. En dat is soms moeilijk. Vertalen is heel moeilijk. Omdat er voor elk woord wat er staat in de grondtekst, vele woorden gevonden kunnen worden. Maar het woord Heer is meer algemeen. Denk maar aan de Sarah, die noemde Abraham ook haar Heer. En natuurlijk, Jezus is de Heere, de Heere, de Koning, maar God maakt zich bekend als Yahweh. Hij maakt zich bekend als ik zal zijn die ik zijn zal. Als het ware, hij is de ik ben. Dus zijn naam vertegenwoordigt eigenlijk wie hij is. En als we dan zijn naam vertalen met een algemene naam, dan missen we de essentie daarvan. En daarom is het goed om te beseffen dat hier gesproken wordt over de Yahweh, waarvan de Joden zijn naam eigenlijk nooit uit wilden spreken. En dan spraken ze over Adonai, over Elohim, andere woorden voor God zelf. En dan gaat het hier direct over de Heer Jezus. Hij kwam als een twijgje op voor zijn aangezicht. En gelijk een wortelstomp uitspruit in dorre grond. Er was geen opvallende verschijning en er bezat geen luister, zoals wij hem ook zullen zien. Ja, hij had geen uiterlijk waarmee hij ons zou bekoren. Het ging niet om het vlees. Het ging niet om een schitterende verschijning. Zoals de Joden eigenlijk wachten op een koning. Natuurlijk voorzegt dat profeet dat. En het zal zeker gebeuren dat de Heer Jezus terugkomt. Om ook op aarde te regeren en ook koning te worden. Niet alleen van Israël, maar van de ganse wereld. Maar die Joden die waren gericht op het hier en op het nu. Terwijl de Heer Jezus zegt, ja die tijd komt, maar het is niet nu. En het is niet aan jullie om dat nu, die tijden te weten. Want die heeft de Vader aan zichzelf behouden. Ook zelfs de Zoon weet het niet, maar de Vader alleen weet dat. Maar zien we dat hier de Heer Jezus kwam. En als we plaatjes zien van de Heer Jezus, dan is dat altijd een prachtige man. Ik geloof niet dat hij echt een Joods uiterlijk heeft in de meeste plaatjes. Dus laten we ons, het gaat niet om zijn uiterlijke verschijning, om zijn uiterlijke luister. En zo is dat ook bij ons. Als wij wederom geboren zijn en de Heer kennen, maar zelfs dan niet, dan gaat het nog niet om onze buitenkant, maar meer om onze binnenkant. De binnenkant die blijft en de buitenkant die moeten we straks allemaal afleggen. Hij was geen opvallende verschijning. Hij was veracht, zegt vers 3. Door mensen uitgestoten, man van smart en bekend met ziekte. Zoals iemand die zijn eigen gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben geen rekening met hem gehouden. Veel van de profetieën, officieel heet dat geloof ik profetisch perfectum, maar ik ben niet zo goed in die moeilijke woorden. Misschien dat Pieter het beter weet, maar die profeten die beschrijven eigenlijk de situatie alsof ze vanuit, of het al gebeurd is. Zo beschrijven ze dat, zo zien ze dat eigenlijk. Terwijl Jesaja, zeg maar 600 jaar voor Christus geprofeteerd heeft, maar hij beschrijft hier of dat hij het al gezien heeft. Ja, hij heeft het ook gezien, want God heeft het hem laten zien. En daarom, om daar een goed begrip van te hebben, is het goed om te weten hoe die profeten er vaak schrijven. Hij was veracht. Dus hij zegt niet, Jezus komt en dan wordt hij veracht. Nee, hij ziet dat als het ware, zoals het gebeurd is. En dan zegt hij was veracht. Hij had geen gestalte, hij had geen luister. Dus hij schrijft als het ware of dat het allemaal al gepasseerd is. Evenwel heeft alleen hij onze zwakheden op zich genomen. We weten dat vanuit Matthäus 8 vers 17, dat ook daar gezegd wordt, de Heer Jezus genas de zieken, opdat het woord vervuld zou worden waardoor de profeet Jesaja gesproken is. Dus je ziet dat de Heer Jezus nog niet gestorven was aan het kruis van Golgotha, maar daar reeds de zieke geneest. Hij had reeds de macht, omdat hij na de doop door Johannes gezalfd was met de Heilige Geest. Hij bezat de macht van God als het ware, omdat de Heilige Geest op hem was. Hij had de zalving, ook om zieken te genezen. Ook om zonden te vergeven en doden op te wekken. Maar wij, zegt Jesaja, wij beschouwden hem als een aangeraakte door de goden, geslagen en vernederd. En dan komt er een heel belangrijk vers. En dan zegt hij in vers 4, evenwel heeft alleen hij onze zwakheden op zich genomen. Dus alleen hij kon dat doen. En daarom is het zo van belang, ook als de Heer Jezus spreekt, en ook Johannes spreekt erover, dat er vele valse christenen zullen komen. Elk een die zich uitgeeft als Christus is dus vals. Waarom is elk een die zich uitgeeft als Christus vals? Wel omdat alleen hij onze zwakheden op zich heeft genomen. Alleen hij heeft onze smarten gedragen. Alleen hij. En dan zie je ook in vers 5 komt dat weer terug. Dan gaat het om de overtredingen. Dan staat er in de grondtekst. Maar alleen hij. Kijk. Jezus is gekruisigd aan het kruis van Golgotha. De rechter en de linkerzijde hing ook iemand die gekruisigd was. Van Petrus zegt dat Barabbas was een moordenaar. In Matthäus lezen van de misdadiger, Petrus zegt was een moordenaar. Dus links en rechts hing er hem. Jezus is niet de enige die gekruisigd is. In de geschiedenis zijn heel veel mensen gekruisigd. Maar alleen Jezus werd gekruisigd voor ons. Alleen Jezus droeg onze zonde. Alleen Jezus droeg onze smarten. Hij droeg onze schuld. En daarom is alleen in die naam van Jezus vergeving mogelijk voor zonde. Nooit in enige andere naam. Hij was door God uitverkoren, het door God uitverkoren offerlam. Wie gestorven is aan het kruis van Golgotha. Dus alleen Jezus is het ware offerlam. Daarom verdient ook de Heer Jezus Christus alleen de eer in de gemeente van de Heer Jezus Christus. U wordt nooit toegeschreven aan u, niet aan mij, niet aan een grote godsman, niet aan een grote prediker, niet aan de kleinste bidder. Alleen Christus. Hij is de enige. Hij is de enige waarachtige. Hij is de Alpha en Omega. Hij is het begin en het einde. Hij is het enige die van God gekomen is, die God kent, die ons kon vertellen wie de Vader was. Hij is de enige die door God zo gezonden is en als het ware geïnspireerd als het offerlam om de zonde van de ganse wereld weg te nemen. Alleen Hij. Alleen de Heer Jezus Christus die immers stierf als een onschuldig lam. Zoals natuurlijk voor de Israëlieten, die moest ook altijd komen met een lam, maar dat was een dier. En het bloed van een dier is van minder waarde dan het bloed van Christus. En de Heer Jezus zegt ook, gij hebt mijn lichaam bereid. En de Heer Jezus is het ware komen wonen in dat lichaam, zoals Hij verwekt was door de Heilige Geest in de maagd Maria. Dus alleen Christus. Christus is uniek. Daarom zegt Paulus ook zo vaak, de verlossing is in Christus. Het leven is in Christus. Het is het bloed van Christus. Het draait altijd om de Heer Jezus Christus. Het draait niet om u. Wat u ook heeft in uw hart. Want soms, lieve broeders en zusters, zijn wij wederom geboren. Maar wij leven als kinderen die onmondig zijn. Zegt Paulus in de Galatenbrief. Vaak komt dat. Dat wij zo vast komen te zitten in onze ziel. Door de gedachten, door de omstandigheden, door de moeilijkheden. En we hebben verdriet en we vinden dat we verkeerd behandeld worden. En noem een heleboel maar op. En dan kom je weer vast te zitten in de ziel. Maar wij moeten wandelen door de geest, zegt Paulus. En dat is ook als u luistert naar het woord van God. Gaat dan niet alles zitten vertalen gelijk, maar luister door de Heilige Geest. Dat de geest u onderwijst. Dat de geest u Christus openbaart. Want de Heilige Geest is gekomen om Christus te verheerlijken. En dan is je verstand niet uitgeschakeld, dan is je verstand onder de beheer van de Heilige Geest. En dan luistert u onbevooroordeeld naar het woord van God. En dat is de grote fout die soms ook vertalers maken. Dat ze bezig zijn. Er zijn theologen, vergeet dat niet, lieve broeders en zusters, die geloven niet echt in de Heer Jezus Christus. Die geloven niet echt dat Hij gestorven is en weer opgestaan. En die zijn wel bezig om de Bijbel te vertalen. Hoe zou je nou ooit de Bijbel kunnen vertalen, als God het je niet geopenbaard heeft? Wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus? Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zegt hij, maar jullie, wie zeggen tegen Petrus en de andere apostelen, andere discipelen, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, hij zegt de Christus, de Zoon van de levende God. Wat zegt Jezus dan? Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dat komt niet door knappe redenering of wat dan ook. Hij zegt, maar door de Vader heeft je dat geopenbaard. De Heilige Geest heeft je dat geopenbaard. En daarom mogen wij, misschien mag ik zeggen, moeten wij zo bidden om die geest van wijsheid en openbaring, wat Paulus ons leert in Efeze 1. Omdat we Christus mogen zien en mogen ontdekken hoe overweldigend groot zijn kracht is. Waarmee Hij werkt. Naar de sterkte van zijn macht die Hij heeft gewrocht in Christus. Maar als we wederom geboren zijn, zijn wij geestelijke mensen. Dan moeten we niet terugzakken in het vlees. Dan moeten we niet terugzakken naar het niveau van ons verstand en van ons gevoel en van ons willen en van onze onwil. Maar dan moeten we leven door de geest en door de geest het spoor houden. Want anders dan worden we moe, anders worden we zwak. Maar als de geest van God door ons heen stroomt, dan kan het zijn of dat je voelt, ja, dak gaat eraf. Ja, want die hemel is altijd open. De hemel is altijd open. Maar soms kan het voelen dat er een soort dak is, een soort deken overheen ligt. Wel bid aan de Heer dat Hij de hemel scheurt, dat er opnieuw een opening is naar de hemel toe. Als je de Heer Jezus Christus mag kennen, in Hem heb je alles ontvangen. Alleen Hij. En alleen door Zijn striemen is ons genezing geworden. Zoals Petrus dat ook zegt. Alleen, hier zegt dat ook vers 5, alleen door Zijn striemen. Niet door de striemen van iemand anders, alleen. Wij alle dwaalden als schapen, zegt Jesaja, en ieder keerde zich naar zijn eigen weg. Maar Jesaja liet geheel de ongerechtigheid van ieder van ons op hem neerkomen. Heel onze ongerechtigheid. Niet een deel van onze zondaar. Heel onze ongerechtigheid. Hij heeft dat op Christus gelegd. Zoals vroeger die Israëliet zijn handen mocht leggen op die kop van de bok of op het lam. En zo droeg hij als het ware zijn zonden over, zijn ongerechtigheden over. Hij werd hardvochtig behandeld. Ja, juist hij. Jezus Christus, onze Heer, Gods Zoon. Die gekomen was, waarin geen kwaad was. Waarin geen zonde was, waar nooit één verkeerde gedachte is geweest. Waar geen enkele vorm van ongerechtigheid is gevonden. En werd gevonden. Dat lam werd geslacht. En juist hij werd vernederd. En toch deden zijn mond niet open. En dat is het gedeelte ook wat die kamerling las in Handelingen 8. Als een lam wat hij de slachting geleid. Het voorgeleid zoals een schaap dat stom is voor het aangezicht van de scheerder. Zo deed hij zijn mond niet open. We weten dat. Als hij bij Pilatus is, dat hij zijn mond als het ware niet open doet. Als hij beschuldigd wordt door de overpriesters, hij doet als het ware zijn mond niet open. Wij weten niet of Jezus zich heeft willen verdedigen, maar hij kende het woord van God. En hij wist dat ook dit woord in vervulling moest gaan. Hier in Jesaja 53 wordt gesproken over Jezus Christus onze Heer. Door insluiting, vers 18, een rechtmatig oordeel werd er weggenomen. En wie van heel zijn generatie zal er oog voor hebben, want wij werd afgesneden van het land van de levende om overtreding van mijn volk, was de plaag op hem. Hij moest sterven, niet alleen voor het volk Israël. Hij moest ook sterven voor ons, voor de heidenen, om aan de rechtvaardige eis van de Heere te voldoen. Er moest verzoening komen. Het is niet zo dat we automatisch naar de hemel gaan straks. Er is een zondeval geweest. En we hebben deel gekregen aan de natuur van Adam. En er is alleen verlossing mogelijk door het bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen het bloed van Jezus zet ons weer terug. Als het ware in de positie die we ooit van God gehad hebben. Om de verzoening tot stand te brengen met onze hemelse Vader. De Heer Jezus Christus. Men plaatste hem in de nabijheid van goddelozen. Stelde zijn graf bij de rijken. Zie je hoe nauwkeurig dat het hier allemaal beschreven is. Hoe Jozef van Arimathea kwam. De rijken had een eigen graf. Er is nooit iemand ingelegd. En hij vroeg om het lichaam van Christus. En dan werd de Heer Jezus begraven. Hoe gedetailleerd God honderden jaren van tevoren beschrijft wat er gaat gebeuren. En daarom is het zo belangrijk om ook het profetisch woord te kennen. Ook over de tijd waarin wij leven. Wat er nu gebeurt en wat ook de komende tijd nog gaat gebeuren. Daarom, lieve broeders en zussen, laten wij ons verdiepen in het woord van God. Toch heeft Yahweh gekozen hem te verbrijzelen in zijn lijden. Als hij zijn leven tot de schuld overstelt, zal hij nageslacht zien. Hun dagen verlengen, het welbehagen van Yahweh zal in zijn hand rusten. Daar kom je dadelijk nog op terug. Hij zal voorspoedig zijn. En vanwege de beproeving van zijn leven zal hij inzicht ontvangen, verzadigd worden met zijn kennis. De rechtvaardigheid van mijn dienaar zal vele rechtvaardigen. En hun ongerechtigheden zal hij alleen dragen. Hij zal vele rechtvaardigen, niet ieder. En hun ongerechtigheden zal hij alleen dragen. Ik zal naar billijkheid en behoefte van hem overvloedig toewijzen. Samen met de machtigen zal hij buit verdelen als genoegdoening, omdat hij zijn leven uitstortte voor de dood. Want hij werd onder overtreders gerekeld. Alleen hij, daar komt het weer terug. Alleen hij droeg de zonde van velen. Alleen Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere weg, geen andere manier die de verzoening tot stand kan brengen met God de Vader. Er is geen derde weg. Het is niet omdat u gedoopt bent als baby. Het is niet omdat u gedoopt bent als volwassene. Het gaat alleen als je beseft dat Christus in u en in mijn plaats moest sterven. Als we jong zijn is dat zo. En als we oud zijn is dat zo. Hij is de plaatsvervanger. Hij is in onze plaats gestorven. Hij droeg onze zonde. En waarom heeft hij dat gedaan? Wel om ons te verlossen. En laten we dan eens even gaan. Als u met me mee wil gaan naar Galaten 4, dan gaan we iets zien van die vrucht die dat leven en dat lijden en dat sterven van de Heer Jezus Christus heeft gebracht. Want hij heeft eigenlijk veel meer gedaan als de eerste Adam. Kijk, de eerste Adam heeft ons als het ware overgegeven aan de macht van Satan. Hij had de opdracht gekregen van de Heere om deze wereld te beheren. En hij had van de Heer alles gekregen wat hij nodig had daarvoor. En we weten dat Adam die moet een geweldig groot verstand hebben gehad. Hij had alle dieren een naam gegeven na hun aard. En dan weet ik niet hoeveel dieren er toen geweest zijn. Er zullen er wel minder geweest zijn als nu. Maar hij kende ze allemaal. Hij moet een geweldig groot verstand hebben gehad. En het is ongeveer bekend, geloof ik, dat wij maar een paar procent eigenlijk gebruiken van wat wij in potentie hebben. En als je leest dat we straks zullen zien, zullen zijn zoals hij is, als we hem, Jezus, zullen zien in de toekomst. Als we vanuit dit leven overgaan in het eeuwige leven, nou, dan kunnen we iets begrijpen van wat wij in potentie hebben ontvangen, maar wat als het ware allemaal verloren is gegaan in de schepping. Maar wat heeft Jezus nu gedaan? Hij heeft niet alleen de boze verslagen, we weten dat. Hij heeft niet alleen de macht ontwapend. Maar hij heeft ons overgeplaatst vanuit dat koninkrijk van de duisternis, waar wij allemaal in lagen in dat koninkrijk van het licht. Maar als we de schrift goed bestuderen, en ik heb het wel eens meer aangehaald, dan hebben wij in Christus meer ontvangen dan wij in Adam ooit verloren hebben. Adam had niet de belofte om te zijn zoals de Heer Jezus Christus. Wat zegt Galaten 4 nou? Nu omdat u kinderen bent. Denkt u daar nog wel eens over na, lieve broeders en zussen? Maar kent u al heel lang de Heer? Misschien komt het af en toe boven. Maar misschien is het ook weer weggezakt. Misschien bent u wel vergeten wie u bent. Misschien bent u betoverd net als de Galaten. Die werden betoverd, dat waren kinderen van God. Paulus had ze de boodschap van het kruis verkondigd. Hij zei, hebben jullie de geest ontvangen? Ten gevolge van de boodschap van de prediking van het kruis of dan de boodschap van de wet? Nee, van de prediking. En dan zie je hier in Galaten 4, vers 6. Nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Het is goed om daar goed naar te kijken naar zo'n tekst. Nu omdat u kinderen bent, dus God heeft eerst kinderen van u gemaakt. Velen denken nou, ik ben een kind van God en ben ik gelijk vol van de Heilige Geest. Nee, dat zegt de schrift niet. Dat leert de schrift nergens. Ook hier zien we dat. God doet zijn wijn in een nieuwe zak. Jezus leert ons dat ook. Dus wij moeten eerst, het is door de werking van de Heilige Geest. Natuurlijk werkt de Heilige Geest aan ons hart. Ook door het woord. En dan maakt hij ons van oud nieuw. Dan brengt hij ons over vanuit de duisternis het koninkrijk van het licht. En dan maakt hij van ons een kind van God. En dan gaat hij de geest van God daarin uitstorten. God kan zijn geest niet uitstorten in een puinhoop als het ware. Niet in een oude zak, maar in een nieuwe zak. Dus wij moeten wederom geboren worden. Wij kunnen God niet behagen door de wet te houden. Wij kunnen God niet behagen door allerlei regels in stand te houden. Wij kunnen God niet behagen door onze eigen vroomheid. Niet door farizeïsme, niet door theoloog te zijn. Wij kunnen God alleen dienen als wij kinderen van hem zijn. Als we als het ware door hem voortgebracht zijn. Opnieuw geboren. Natuurlijk heeft hij ons eerst geschapen. Maar nu komt daar die herschepping, die wedergeboorte. Door het woord. En door de Heilige Geest. Daar werkt God door zijn Heilige Geest. En dan zendt hij de geest van zijn zoon uit in uw hart. Wanneer bent u daar voor het laatst echt blij om geweest, lieve broeders, zusters? Als God de geest uitgestort heeft in uw hart, dan zal hij ook van tijd tot tijd opborrelen. Dan zal hij opspringen. Want dat is levend water. Want dan zegt Jezus, het zal worden als een fontein die springt in eeuwige leven. Hoe vaak brengen wij hier van nog God de eer? Of gaan we bij elkaar zitten en zitten we een beetje als doetjes opnieuw ingekapseld door ons gevoel? Of dat we geen tijd hebben gehad om bij de Heer te zitten? Als u een kind van God bent, van de Allerhoogste, dat u betekent dat u straks bij hem mag zijn. Dat u straks God gaat ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Ja, niet op de aarde, dat is in de hemel. Want op de aarde zal de Heer opnieuw in een wolk wonen, want vlees zal nooit zijn aangezicht zien en leven. Als u met Christus mede erfgenaam geworden bent, van dat volle leven, van die heerlijkheid van God, als u verlost bent van de zonde, als u geen slaaf meer bent van de zonde, als u niet meer op weg bent naar de hel, is dat geen reden om God te prijzen? Om hem te eren, om hem te danken? Is het niet zo dat de Heer daar de eer voor verdient? Is het niet zo dat de Heer Jezus Christus die zijn lichaam geofferd heeft, daarvoor de eer mag ontvangen. Lieve broeders en zussen, laten we ons opnieuw niet brengen in een of andere roes, waar de schrift ook over spreekt. Een roes van dronkenschap, maar ook een roes van zorgen voor het levensonderhoud. Ik heb het meer gezegd, deze hele wereld ligt in het boze. En die is erop gericht om u te tackelen. Die is erop gericht om dat leven wat in ons is, als het ware, opnieuw in de klem te zetten. Maar als u een kind van God bent, als u wederom geboren bent, ja, dan bent u een zoon van God. Dan bent u zwaar met de kleine g gelijk aan Christus. U bent niet de zoon, maar een zoon. U bent niet de dochter, maar een dochter. Maar God is uw vader. Laten we dat niet vergeten, lieve broeders, zusters. Omdat u kinderen bent, kun je iets mooiers bedenken. En als wij dan, als we gaan bidden, als we beseffen dat we naar onze vader gaan. Als de kleine kinderen bij u komen als vader of als moeder, dan geven ze toch alles wat goed voor hen is, of niet? En dan zegt Jezus, als jullie nou, Lucas 11, als slechte aardse vaders, die mensen zijn nog niet wederom geboren, denk ik. Maar als je nou als slechte aardse vaders je kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal mijn vader die in de hemel is, u de Heilige Geest geven, die hem daarom bidden. Bidden wij daar nog om? Niet alleen voor jezelf. Maar ook voor de wereld rondom ons heen. Als ik er een klein beetje iets van vertel, jullie maken dan natuurlijk ook mee en op andere wijze misschien, dat het evangelie van Christus niet meer verkondigd wordt. Is dat niet erg? Als het evangelie, die boodschap van Christus daar is, als Christus zijn leven gegeven heeft op het kruis van Golgotha, als hij gestorven is en opgestaan en nu verheerlijkt en zit aan de rechterhand van de Vader, als God een weg heeft geopend om verlost te worden van onze zonde. Als God een weg heeft geopend om niet langer slaaf te zijn van de vorst van de duisternis. Als God een weg heeft geopend om onze blindheid die wij van nature hebben, om die weg te nemen. Als God nou een weg heeft geopend naar de Vader. Als God een weg heeft geopend door de Zoon om verzoend te worden met God de Schepper. Met de Vader van hemel en aarde. Dat wij dat dan toe dekken. En Jezus die waarschuwt vaak voor valse profeten. En hij zegt, er zullen er vele komen. En hij zegt, die zullen er vele misleiden. Nou, dat zien we rondom ons heen gebeuren. Maar is dat niet triest? Als daar het ware evangelie gewoon is. Als de Bijbel ons gewoon leert, als wij ons bekeren. En onze zonden belijden. En we laten ons dopen, dan zullen we de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Als de Bijbel ons gewoon leert dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Het enige wat wij moeten doen is dat aanvaarden als mens. Dat we het woord van God niet bekritiseren, maar dat wij het woord van God aanvaarden. Als wij hier vandaag zitten en we hebben de Heer Jezus Christus nog niet aanvaard. Als onze redder, als onze verlosser, als onze koning, als onze zaligmaker. Dan kan dat vandaag. Hij zegt, Heere, ik heb gelezen dat u mijn schuld, mijn zonde, mijn straf ook hebt gedragen. Want er staat hier niet, het is alleen voor Jan, het is alleen voor Pieter, het is alleen voor Klaas of voor Marietje. Nee, elk die wil mag komen. Elk die wil mag komen. Laten we dan broeders, zusters, ook voor degenen die naast ons zijn, degenen die we spreken op een boekenmarkt of waar dan ook, laten we dan het licht van de wereld zijn. Laten we dan het zout van de wereld zijn. En laten we dan Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is, ook verkondigen. Laten we hem ook vrijmoedig verkondigen. Maar laten we er niks toe doen. En Jan heeft er pas gedemonstreerd, als je iets in een glas doet, die hele kleur verandert, smaak verandert. Je kunt er wel gif in doen, wat onzichtbaar is. Het gaat erom dat we het woord van God onvervalst verkondigen. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Is er maar één waarheid, ja. Hoezo? Wel, dat is Jezus. Kunnen we dat altijd allemaal te volle verstaan? Nee, dat proberen we met elkaar te verstaan. Maar hij is de weg. Hij is de waarheid en hij is het leven. En als je hem aanvaardt, als hij wonen komt maken in je hart door de Heilige Geest, dan heb je dus alles. Er zijn ook weer christenen die zeggen, je moet hier naartoe, je moet daar naartoe, je moet met die laten bidden en zus en zus en zo. Daar spreekt de schrift niet over. Als je de Zoon hebt, dan heb je alles. En natuurlijk mogen we voortdurend vervuld worden met de Heilige Geest. Maar ook die is de Geest van Christus. Wat Paulus hier ook zegt. De Heilige Geest is de geest van zijn Zoon. De geest van Christus. Die in uw harten roept. Abba Vader. En dan wordt er wel eens verteld. Abba, dat is papa. Nou, ik heb er wat vertalingen op nageslagen en uitleggen, maar ik kan het niet ontdekken. Sommigen zeggen het is lieve vader, het is in het Aramees. Maar het is niet zo dat er staat, ja, dat is papa. En als u zegt, ja, ik ken de Heere zo nabij dat ik hem papa noem, nou, dan mag u dat doen, dan moet u dan zelf weten, maar hier staat niet papa vader. Hier staat lieve vader, of vader, in het Aramees. En dan zie je dat de Heer Jezus zijn vader ook zo noemt. Dat is even terzijde. Maar lieve broeders, dus bent u nu geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Dat is wat. Ja, daar moet je over nadenken. En dan moet je aan de Heer vragen, Heer, laat het me zien. Wat betekent dat? Een erfgenaam, die heeft recht op zijn erfenis. En Paulus beschrijft dat in Galaten 4, dat kunnen we nu allemaal niet behandelen. Dat een onmondige slaaf, die is gelijk aan een onmondige erfgenaam. Maar nu is die tijd gekomen. Die erfenis was al beloofd, maar nu is die gekomen in de Zoon. Door de Heer Jezus Christus. We hebben mede-erfgenaam geworden van God door Jezus Christus onze Heer. Zo rijk bent u geworden als u Christus aanvaardt. En zo rijk kunt u worden als we hem ook vandaag aanvaardt en uw zonde beleidt en zegt, Heere, wilt u ook mijn Heer zijn? Wilt u mij ook redden? Heere, dat u ook mijn zonde gedragen hebt. Want u bent ook voor mijn overtredingen doorboord. Mijn schuld en mijn straf hebt u gedragen. Dit is het woord van God. Dit is het ware woord van God. U kunt dat allemaal nalezen. U hoeft zich niet te laten leiden wat ik zeg. Dit is het woord van God. En lieve broeders en zusters, ik hoop dat wij de eer aan de Heer zullen geven. En dat we die geest van de Zoon in onze harten ook op zal springen. En zal roepen, Abba Vader, amen. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, we willen u zo danken voor uw grootheid en voor uw macht en voor uw majesteit. En dat u ons laat zien, Heer, ook vandaag, dat het alleen de Heer Jezus Christus is die van zonde kan verlossen. Alleen dat offer, Vader, is voor u aanvaard. Heer, het zijn niet onze werken, of wat het ook, geen andere mensen, alleen de Zoon. En daar prijs ik u voor, Heer. En Vader, ik bid dat u een diep werk wilt doen in ieders hart door de geest van God, door de geest van deze Zoon. Omdat wij alle zullen leven tot in alle eeuwigheden, tot eer van u, de Vader, tot eer van de Zoon, door de Heilige Geest. Heere, wij prijzen u en wij aanbidden u, en wij loven u, wij danken u. En ik dank u, Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, dat u als hoge priester daar zit, dat u voor ons bidt en voor ons pleit, en dat ook de trooster, de Heilige Geest, in ons is en bij ons is, en dat ook Hij bidt en pleit voor alle heiligen. Heere, wij prijzen uw grootheid, Heere, ook voor hen, ja, die vervolgd worden vanwege hun geloof. Heere, ook daar bent u bij, daar prijs ik u voor. Halleluja, in Jezus' naam. Amen.